voorganger in Kokkengen sinds 10 jaar. Kokkengen is een heel klein dorpje tussen Amsterdam en Utrecht, vlakbij Breukelen. En onze gemeente bestaat inmiddels iets van 33 jaar. Wij zijn heel erg in het verleden met elkaar geconnect vanuit dezelfde moedergemeente. Dus dat is dan ook alweer heel leuk, hè, dat jullie er ook nog zijn.
Ja.
Nou, in een bijzondere fase verkeren. Ik wil heel even iets zeggen over het liedje It's Your Breath in My Lungs. Ik weet niet of het voor iemand hier is of voor iemand die jullie kennen, maar 5 jaar geleden in de eerste golf kreeg ik COVID. Ik werkte toen nog bij een huisartsenpraktijk. En op een of andere manier had die huisarts het meegenomen van iemand thuis wat hij nooit had gedacht. We zijn allemaal ziek geworden. Ik dacht, nou, het valt wel mee, ik ben er wel weer. En ik ga een rondje lopen nadat ik weer naar buiten mocht, hè, want toen had je nog niet binnen blijven. En het ging niet. Ik kon geen rondje lopen. Ik was kapot. Mijn benen wilden niet, alsof ik tegen de stroop inliep. En wat er dan met je gebeurt, en hoe je God zoekt voor, Heer, wacht even, ho, ho, ho. U bent mijn Heer, u bent het die mij de adem en mijn longen geeft. U bent mijn genezer. Kom Heer, dat kan niet functioneren zo. Ik had moeite met praten, ik moest iedere keer bijademen. Het is niet handig als je voorganger bent en veel moet praten. Ik kon niet God aanbidden, ik kon eigenlijk alleen maar op de stoel zitten. En in gedachten meezingen, want als ik meedeed, dan kreeg ik zoveel pijn in mijn ribbenkast dat ik 3 dagen moest bijkomen thuis. En de eerste tijd merkte ik eigenlijk geen vooruitgang. Het is dat mijn man zei, Gerda, echt, het gaat beter dan 3 maanden geleden, echt. Maar ik was helemaal wanhopig, helemaal. En op een gegeven moment zei ik, Heer, ik ben er klaar mee. Ik was zo moe van elke keer maar voor bidden. U weet toch dat ik genezen wil worden en dat ik het van u verwacht. Want ja, er is nog steeds geen oplossing voor. En ik voelde me schuldig dat ik niet meer wilde bidden voor mijn genezing. Maar het alleen maar bij God bracht. En het was net alsof God tegen mij zei, Gerda, ik verander niet. Door deze situatie ben ik niet veranderd. En jij bent door deze situatie ook niet veranderd. Ik hou nog steeds evenveel van jou. En rust maar in mij. Nou, dat heb ik gedaan toen ik uiteindelijk kon. Eerst met vallen en opstaan. En ik merkte dat ik in de loop van de tijd steeds, het heeft heel lang geduurd, maar dat ik steeds minder hoefde bij te ademen. Dat ik niet alleen de liedjes kon zingen in mijn gedachten, maar dat ik ze ook weer kon zingen. Of ik moest wel kiezen, of ik ging staan en mijn handen in de lucht doen, of ik ging zingen. Allebei tegelijk, dat kon niet. En ik hield een hele vervelende gevoeligheid voor fijnstof, dus dieseldampen en barbecue rook en dat soort dingen. Kon ik niet tegen, moest ik weg. Een half jaar geleden had ik zangdienst in onze gemeente. En ik stond te zingen en God te prijzen, luidkeels. En ik heb de hele dienst meegezongen in de microfoon. En ik kwam thuis en ik was niet moe en ik dacht ineens, huh? Wat is er gebeurd?
Amen.
God heeft me genezen. Het heeft bijna 5 jaar geduurd. Maar ik ben, voor hetzelfde geld was ik nog steeds, zoals zoveel COVID-slachtoffers, niks kunnen en nou ja, vooral bed liggen en arbeidsongeschikt zijn. En God heeft me genezen. En ik hoop en ik bid dat als je zelf ziek bent, of je kent iemand die ziek is, of iemand die COVID heeft gehad en nog steeds in zo'n situatie verkeert, er is hoop.
Altijd.
Er is hoop.
Amen.
God is erbij.
Amen.
En hij wil je herstellen. Amen. Je hoeft niet te vechten en tegen de klippen op te proclameren, want dan word je alleen maar moeier van als je COVID hebt. Het gaat, je mag rusten in de vrede en de aanwezigheid van God. Dat even over It's Your Breath in My Lungs. Ik dacht, ja, Heer, dat is waar. Het is uw adem die mij. Ja, en daarom vind ik het heerlijk om God te aanbidden. Hij is zo geweldig. Ik heb vandaag een preek die mij al, eigenlijk al anderhalf jaar bezighoudt. En ja, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En ik wil praten over de tekst uit Matteüs 4. Ik heb gewoon nog een bladerbijbel. Ik hou van dat geknisper van dat papier. Matteüs 4, vanaf vers 18. Jezus was aan het wandelen. En toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze liepen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in de boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht en hij genas hen. En grote groepen mensen volgden hem. Uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan tot zover. Jezus zegt tegen de discipelen, volg mij. En daar zijn wij nog steeds voor geroepen. Misschien zijn we gelokt door het Johannes 3 vers 16 geloof. God houdt zoveel van je dat hij je wil redden en eeuwig leven wil geven. Ja, daar begint het wel mee. Ja, je moet echt gered worden. Maar daar blijft het niet bij. Jezus heeft niet gezegd, kom, laat je redden. Jezus heeft gezegd, volg mij. En je volgt altijd iets of iemand. En dat volgen is dus relationeel. In Johannes 3 vers, in Johannes 17 vers 3 zegt Jezus, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dus geloven gaat altijd over kennen. In Johannes 14 vers 2 zegt Jezus, op een dag zul je weten, en het woord daarvoor is kennen, dat ik in de Vader ben en u in mij en ik in u. Dus kennen is ook, ja, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is deel worden met de drie eenheid. En kennen is ook altijd praktisch. In Lucas 6 vers 46 zegt Jezus, waarom noemen jullie mij heren, heren, maar doen jullie niet wat ik zeg? Dat klinkt zo streng, hè? Maar kennen is ook altijd praktisch. Ik heb twee kinderen opgevoed. Twee jongens. Eén is nu 29 en de ander 26. En ik hou van ze, ik hield van ze. Maar ze moesten ook doen wat ik zei. Want ja, anders groei je op voor galg en rat. Ja. Heeft dat een tijdje op geleken, maar ze zijn allebei goed opgedroogd.
Amen.
Blij met mijn kinderen. Amen. En wij zijn allemaal, zoals we hier zitten, geroepen door Jezus. En we hebben ja gezegd. Misschien waren we geen vissen, we hebben niet onze netten achter ons gelaten, maar we hebben wel ja gezegd tegen God. En ik weet niet of u net zo bent als ik, maar dat begin, dat is enthousiast, toch? Ik ben heel blij. Och, halleluja, ik heb Jezus leren kennen. Er is een eind gekomen aan mijn leven zonder God. Ik heb een doel gekregen. Ik kan vooruitkijken. Er is toekomst voor mij. Maar na een tijdje ontstaan er wat hobbels en na een tijdje stagneert het. En we willen wel op Jezus lijken en misschien lijken we ook al op Jezus in bepaalde punten. Maar hoe doe je dat op een positieve, doelgerichte manier en hoe blijf je dat doen? En dat vind ik mooi, want Jezus was een rabbi. Dat betekent dat hij letterlijk leerlingen meenam. Als je bij Jezus bent, dan luister je niet naar zijn preken, maar dan verblijf je bij hem en hij bij jou. Waar hij is, ben jij en waar jij bent, is hij. Weten en doen wat was wat hij leerde, want er staat hier, hij trok rond in heel Galilea, hij gaf er onderricht, verkondigde het goede nieuws en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Wauw. Jezus had 12 apostelen, dat waren wel speciale mensen. Die zijn 3 jaar lang dag en nacht met hem opgetrokken. En de meeste daarvan zijn ook echt apostelen geworden die het Nieuwe Testament hebben geschreven, die gemeentes gesticht hebben en die ja, het goede nieuws van Jezus over de hele wereld hebben verspreid. Maar hij had ook heel veel leerlingen. En het mooie was, daar zaten ook vrouwen bij. En dat was revolutionair. Want in die tijd was er geen enkele rabbi, geen enkele leermeester, die vrouwen aannam. En je had de menigte. Dat waren de mensen die Jezus volgde in de zin van, kijk wat hij doet. Oh gaaf man, we hebben nou zoiets, moet je kijken hé, wat hij doet. En die volgden hem vanwege zijn daden, vanwege zijn genezingen en vanwege wat hij uitlegde. Maar die staat ook in diverse teksten, maar ze gingen niet in hem geloven. Dat is het verschil. Apostelen, leerlingen en de menigte. En vandaag zijn veel mensen christen. In de zin dat ze ooit bekeerd zijn en de grondbeginselen van het geloof onderschrijven. Maar Jezus zei niet woord christen. Jezus zei, volg mij. Maak alle volken tot mijn volgelingen. Zeg maar stagiairs. En de cruciale vraag die we ons moeten stellen vandaag is, ben ik christen of ben ik leerling van Jezus? En een leerling van Jezus leeft, voor wie is hier ouder dan van 1980? Iedereen denk ik, of bijna iedereen. Vroeger, heel vroeger, had je van die bandjes die je om je arm kon doen, toch? En wat stond erop?
Ja, wat zou Jezus doen?
Wat zou Jezus doen in het Engels? En eigenlijk, in de hedendaagse tijd, zou je eigenlijk moeten hebben op dat bandje WWJDIHWMITS. Of in het Nederlands, DZJDAHNDIDS. Wat zou Jezus doen als hij mij was in deze situatie? Want we leven 2000 jaar verder. En de tijd is veranderd. En de cultuur is anders. En we leven sowieso niet in een Midden-Oosterse cultuur, maar in een Westerse cultuur. Dus we zouden ons eigenlijk niet moeten afvragen, wat zou Jezus doen? Maar wat zou Jezus doen als hij mij was in deze situatie? En onze benadering van Jezus volgen, onze benadering van geestelijk gevormd worden, is heel vaak toevalligerwijs. Vergelijk je christenleven, vergelijk wat je investeert in een relatie met God. En dat is niet om je schuldgevoel aan te praten, hè, want dan kan ik er zelf bij gaan zitten, want ik ben ook een heel gewoon mens. Vergelijk dat, hoe je Jezus volgt, wat je doet om Jezus beter te leren kennen. Vergelijk dat met bijvoorbeeld het kopen van een huis. Ben je net zo bezig met je relatie met God als wanneer je een huis moet kopen? Of bijvoorbeeld wanneer je 10 kilo af wil vallen en je wil fit worden. Niemand verwacht dat hij op een ochtend, ja dat hopen we altijd wel, maar niemand verwacht dat hij op een ochtend wakker wordt, 10 kilo lichter is en volslagen fit. Ja. Daar moet je een plan voor hebben en daar moet je jezelf aan toewijden en daar moet je volhouden. En daar heb je dan plezier in als je zegt, hé, de eerste 5 kilo zijn eraf of hé, ik kon maar 1 kilo tillen en nu kan ik 10 kilo tillen. Maar dat gaat nooit per toeval, toch?
Nee.
Het is nooit dat je per toeval ineens denkt, gut, ik heb een huis gekocht. Dan moet je op Funda of ergens anders en je gaat een makelaar in de arm nemen. Je gaat kijken hoeveel kan ik lenen. Je gaat kijken waar wil ik wonen en waarom wil ik daar wonen. Je gaat huizen bezichtigen en goedkeuren en afkeuren, een bod uitbrengen. Nou, kortom, je moet daar echt wel heel doelgericht mee bezig zijn. Maar het lijkt wel alsof we als een tijdje meelopen denken, ja, misschien komt er ooit een geestelijk seizoen in mijn leven. Waarin ik veel met God bezig kan zijn. Het lijkt wel alsof we toch een soort verwachten dat we per toeval heilig worden. Dat we op een ochtend wakker worden en denken, oh wauw, ik ben Desmond Tutu. Of oh wauw, ik ben moeder Teresa. Niemand wordt door toeval heilig. En ik vind dat Jezus zegt van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hoeveel preken over de waarheid hebben we gehoord? Die kunnen denk ik niet op één hand tellen.
Zeker niet.
Hoeveel preken over het leven wat God geeft hebben we gehoord? Ik denk dat we die ook niet op één hand kunnen tellen. Maar hoeveel preken hoor je over Jezus die de weg is? Hoe word ik nou een discipel van u? Hoe doe je dat? Hoe moet ik Jezus als de weg interpreteren? Kijk, hij is niet meer onder ons in de zin dat we het vliegtuig kunnen nemen naar Galilea en dan met hem meewandelen rond het meer of naast hem zitten in de woonkamer van Lazarus of dat we hem horen preken in de tempel, dat kan niet. Maar hoe leef je dan met die drie eenheid? Wat is dat? Ik in de Vader en u in mij en ik in u. Nou, Jezus had geen bijbelschool, maar had een levensschool. En ik denk dat je dat doet door je leven opnieuw te centreren rond Jezus. En dat begint bij Jezus zijn. Ik ga zo nog eens iets vertellen uit mijn eigen leven daarover, want ik ben daar ook een weg in gegaan. Eerst begint het met bij Jezus zijn. Terwijl die niet letterlijk onder ons is, dus dat moeten we leren. Dat is een beetje gek in het begin, misschien. En waarom? Nou, met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Daar word je door besmet. Dus als je veel met Jezus omgaat, dan ga je sowieso, gaat er iets gebeuren. Daardoor ga je op Jezus lijken en daardoor ga je als Jezus leven. En bij Jezus zijn, dat kan door bepaalde oefeningen te doen. En dat klinkt alsof je naar de gym moet en ergens is dat ook zo. Want je wordt niet toevalligerwijs een discipel van Jezus. Het is in het woord discipel zit het woord discipline. En discipline betekent jezelf aan het werk kunnen zetten. En wij zeggen we leven uit genade en dat klopt ook. Genade is de tegenpool van verdienen. We kunnen het leven met God niet verdienen. Maar soms gedragen we ons alsof genade de tegenpool is van inspanning verrichten. En dat is het niet. Het mooie is dat als wij doen wat wij kunnen, doet de Heilige Geest wat wij niet kunnen. Genade en inspanning is het leven met Jezus zoals hij dat voor ons heeft. Jezus had een levensschool. En in Lucas 6, vers 40 staat, een leerling staat niet boven zijn meester. Pas als hij zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. Dus het is doen, leren en doen, horen en toepassen. Het is aan het werk met Jezus. En gevleugelde uitspraak, people change slowly. Wij denken dan, dat doen we ook wel eens net, als we dieet houden, doen we dat ook wel eens. En dan gaan we dieet houden. En over 6 weken is het 10 kilo af. En dan de eerste week, dan houden we ons heel stipt aan dieet, doen we alle oefeningen. En dan zijn we helemaal gelukkig dat er een kilootje af is. En de tweede week hebben we een verjaardag en denken we, nou, toch maar wel dat tweede taartje. En dan denken we, Nou ja, god, die barbecue, die kan ik toch ook niet afzeggen. En dan aan het einde van de week denk ik, nou, laat maar zitten hoor, lukt me toch nooit. Ja, zo gaat het wel vaak, maar dat is niet wat Jezus bedoelt. We veranderen langzaam. Als je nou kijkt over de afgelopen maand, zie je misschien wel 10 mislukkingen. Maar als je kijkt over de afgelopen 10 jaar, dan zie je ook een heleboel dingen waarin je gegroeid bent, waarin je veranderd bent, toch? Ja. Als we doelbewust tijd en energie aan Jezus besteden, zullen we door hem worden gevormd. Want je wordt altijd ergens door gevormd. Als je niet door Jezus gevormd wordt, word je door iets of iemand anders gevormd. Dat is gewoon zo. En dan zegt Jezus, ik wil je vormen, je mag bij mij komen, je mag bij mij de leer, ik ga jou maken tot een discipel van mij. En dan moet je dus doelbewust tijd en energie aan besteden. Vraag je af, hoe wil ik leven, zodat ik kan zijn wie ik wil zijn, wie God wil wie ik ben. En wat wil je daarvoor achterlaten? Er waren discipelen die hun netten achter zich lieten en hun hele goedlopende vissersbedrijf en hun familie om Jezus te volgen. De meeste van ons hoeven dat niet letterlijk te doen. Maar het kost ons wel wat. Zonder dat kan het niet. En als je denkt, ja, dat is leuk, maar daar ben ik echt te druk voor hoor. Ik ben geen non, ik ben geen monnik. Dat klopt. En het goede nieuws is, Jezus volgen is bijna altijd minder doen in plaats van meer. Nou, dan moet je toch een soort wel blij van kunnen worden, toch? Hoe kan het nou? Je zegt ja, je moet dit doen en je moet dat doen en je moet doelbewust tijd en energie besteden aan Jezus. En dan moet ik minder doen in plaats van meer. Maar als je niet door Jezus wordt gevormd, dan word je gevormd door je cultuur. Of door je trauma's. Of door je familieachtergrond. Of door je angsten. Of door je boosheid. Of door je agenda. Of door je algoritme. Ik heb een heel vervelend berichtje altijd op mijn telefoon op maandag. Dan krijg ik zo'n berichtje van hoe vaak ik op mijn telefoon gezeten heb afgelopen week. Oh. En dan zegt hij heel eufemistisch. Jij hebt 14 uur of zoveel meer niet op je telefoon doorgebracht dan wel. En dan kijk ik naar wat ik op mijn telefoon heb gezet en denk ik, en dan bespreek ik dat met mijn man en dan zegt hij, meid, valt reuze mee, ik zit nog veel meer dan jij op die telefoon. En je kunt er goede dingen mee doen, hè. Ik bedoel, heel veel dingen gaan ook online, dus het is niet verkeerd om een mobiele telefoon te hebben, daar dingen mee te doen. Maar als je kijkt hoe gaandeweg, hoeveel tijd daarin weglekt, waarin je gevormd wordt door alles wat je ziet en bekijkt en op doorklikt en weer klikt en verder klikt en nog een keer. Moet je je afvragen, is dat bijvoorbeeld iets wat ik minder kan doen om meer doelbewust aan God te besteden? Als je minder doet van de dingen die je afleiden van God of de dingen die je vervormen in plaats van transformeren, dan is er meer tijd om in God te verblijven. En de kern van in God verblijven, ik vond hem echt zo mooi, is deze. Hij kijkt naar mij. Ik kijk naar hem. En we zijn gelukkig. Nou, dat klinkt toch niet als, ik moet hier ontzettend veel werk voor doen, toch? Jongen, wat een inspanning. En toch is het best lastig om daarin prettig te worden, om je daarin prettig te voelen. Dan moet je echt even aan werken. Hij kijkt naar mij, ik kijk naar hem, wij zijn gelukkig. Want God staat naast je. Hij is voor je. Je bent zijn kind. Je hoeft je niet te bewijzen tegenover God. Hij houdt al van je. Meer dan wat hij van ons houdt, kan niet. Dus je hoeft niet de liefde van God te verdienen door tijd en energie in hem te stoppen. Want hij houdt al van je. Maar je kunt wel omgevormd worden, vernieuwd worden door tijd en energie in hem te stoppen. En mijn persoonlijke reis tot nu toe, want ja, Ik ben ook een mens. Ik ben op mijn 12e heb ik mijn hart aan de Heer gegeven. Bij een kamp van In de Ruimte. Leuk hè? En ik werd op mijn 16e gedoopt. Dus je kunt zeggen, mijn ouders zijn christen geworden uit een traditionele kerk. En hebben eigenlijk altijd ons opgevoed in dat geloof. Ik heb nog twee broertjes. Maar ook ik ben heel enthousiast begonnen. En af en toe zaten er echt wel grote hoogtes in mijn leven met God. Maar ook dieptepunten of dingen dat ik dacht, ik weet het niet hoor je. En zo ongeveer, ja, ik merkte dat ik vooral aan het werk was voor God. Kun je zeggen, Gerrie, je bent al 10 jaar voorganger, hallo. Er klopt dan heel veel niet aan hoe het ooit ging. Ja, inderdaad. Ik was vooral aan het werk voor God. En ik zocht God voor het werk wat ik deed. En dat wilde hij ook. Maar hij wil ook mij, om wie ik ben. Ja. En mijn tijd met God was spaarzaam, als ik dat vergelijk met de tijd die ik aan andere dingen besteedde. Het bestond vooral uit bidden en bijbellezen. Nou, dat is toch goed? Ja, dat klopt. Het is ook goed. Maar dat zijn maar twee dingen. En het was vaak plichtmatig, op wat jaarlijkse hoogtepunten en goede voornemens na. Vervolgens, ken je dat, kon ik niet voldoen aan mijn eigen lat. En voelde ik me schuldig, tot ik een nieuwe poging waagde. Ja. Nou, wat een overwinnend leven. Mijn leven met God was gescheiden van de rest van mijn leven. Want ja, nu moet ik weer wat gaan doen, zeg maar. En dan dacht ik niet aan God, of dan was ik met andere dingen bezig. Ik wilde dat niet, maar dat gebeurde gewoon. Ik kreeg het niet voor elkaar mijn gewone leven met God te leven. En mijn reis naar mijn leven organiseren rond Jezus begon met een duik in een Bijbeltekst die me opnieuw hielp op een positieve manier te focussen op het kennen van God. Ik heb de afgelopen 2 jaar de cursus Het Koninkrijk van God en de Heilige Geest gevolgd. Die werden hierboven gegeven, dus vandaar dat ik vandaag appeltje eitje naar jullie toe kon rijden, want ik kende de weg. En daar werd in een soort voorbereidend zeg maar voorprogramma van een les, moesten we nadenken over een Bijbeltekst en daarover met God praten. Dat heet Lectio Divina, kende ik totaal niet. Dus ik dacht, nou, interessant, gaan we doen. En we moesten nadenken over de tekst uit Psalm 16, vers 11. Daar staat in de NBV, u wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde is in uw nabijheid voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. En in de HSV staat, u maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. En in het Engels staat er in plaats van lieflijkheden, pleasures. Nou, dat vind ik, klinkt goed, toch?
Ja, ja. Leuk.
Ik vond het zo'n fijne tekst. Ik denk, wauw. Dit is bij God zijn, maar dan positief, lief, goed, mooi, uitnodigend. Het maakte me hongerig. Dus ik zei, Heer, wat heeft u, dat is de volgende stap bij Lectio, hè? Heer, wat heeft u mij hierover te zeggen? En de Heer zei tegen mij, Gerra, wanneer kom je weer eens bij me zonder agenda? En ik dacht, schot in de roos. Ik zei, Heer, sorry. Ik wil het echt graag anders. En vanaf nu ga ik het ook anders doen. Want er was zo'n uitnodiging van God. Van, joh, ik wil met jou zijn om wie jij bent. En om wie ik ben. Niet om dat werk of om de noodsituaties of ook. Maar ik wil bij jou zijn en jij... Ik wil jou... En toen had ik van iemand een boekje gekregen en dat heet Solitude and Silence. Dat vond ik niet heel uitnodigend klinken. Ik kan me goed alleen zijn. Dat betekent eenzaamheid en stilte. En ik ben best wel iemand die houdt van gezelschap. Ik kan mezelf ook goed vermaken, maar ja, dan zit ik vaak met die telefoon of ben ik iets creatiefs aan het doen of zo. En dat boekje, dat is een Engels boekje en dat gaat over een ervaring met hoe Elia de ontmoeting met God heeft na die ervaring op de Karmel, waar God de Baalpriesters een lesje leert, door dat offer wat hij helemaal mat had gemaakt in één keer bam te verbranden. Maar ja, Elia wordt dan vervolgens wel vervolgd door die priesters die Jezebel op hem afstuurt. En hij belandt in een enorme crisis, in een geloofscrisis eigenlijk. Nou, dat vond ik heel fijn om te doen, dat boek. Ik dacht, ja, ik ga het niet alleen lezen, ik ga het doen. Dus elke week nam ik een stuk van een dagdeel om daar mee bezig te zijn. En het was een hele louterende ervaring. Maar ja, het was maar één oefening. En ik dacht, nou, silence and solitude, als dat het is, is ook wel een beetje beperkt. Maar toen kwam ik erachter dat de schrijfster ook een ander boekje heeft geschreven. En dat heet Sacred Rhythms. Dat betekent geheiligde ritme. Ook prachtig. Beschrijft ze een aantal oefeningen die je kunt doen om je meer te doen dan binnen een Bijbel lezen. Om met God bezig te zijn. Heel mooi, echt geweldig. Maar ja, in het Engels. Voor mij was dat nog wel te doen. Maar ja, ik wil het zo graag delen met andere mensen. Dat boekje gaat echt over om in plaats van uit verstand en vanuit theoretisch leven te vernieuwen, je te laten vernieuwen in je relatie met God. Waardoor je anders gaat leven op het gebied van je hele leven. Bijvoorbeeld hoe je omgaat met je lichaam, hoe je omgaat met je tijd, hoe je omgaat met geld, hoe je omgaat met relaties. En ik leerde dat God niet in een doos in je hoofd zit, maar dat hij vrij wil zijn om de God van je dagelijkse leven te zijn. Ik dacht, ja, God is de God van die grote sprekers en die profeten en die mensen die honderden, duizenden mensen tot de Heer leiden en van die campagnes voeren en zo. Nee, God wil in jouw eenvoudige, simpele, dagelijkse leven God zijn. Ik kwam erachter dat denken niet slecht is, maar beperkt. Alleen zijn en wachten op God vond ik moeilijk. Ik begon met 5 minuten. Eerst dacht ik 3 minuten, dat moet te doen zijn. En dat lukte, met pijn en moeite. Iedere keer kwam mijn gedachten af en dacht ik, oké, Gerardo, hoef je niet over te oordelen. Breng jezelf terug bij Jezus. Toen werd het 5 minuten en nu kan ik het 20 minuten. Amen. Het is moeilijk om alleen te zijn en wachten op God. Het is moeilijk om je hele zelf in het licht van God te laten komen. Dat is knetterspannend. Maar het is wel nodig om te veranderen. En ik heb geleerd dat ik volkomen eerlijk kan zijn tegen God zonder weggevaagd te worden door zijn heiligheid. En Gods eerlijkheid naar mij vind ik heel confronterend. Zowel in de wauw, echt, houdt u zoveel van mij momenten, als in de momenten van oh Heer, wat erg dat ik dit vind en doe, vergeef me alsjeblieft, ik heb er niks van begrepen momenten. Want die heb ik ook gehad. Maar ik heb wel geleerd dat door Jezus gevormd worden, dat maakt dat je kan leven vanuit overvloed in plaats van vanuit behoeftig zijn. En als je een behoeftig mens bent, dan heb je het nodig dat andere mensen jou vullen. En dat is niet verkeerd, want we zijn ook geroepen om met elkaar in contact te zijn. Maar als je daarvoor van mensen afhankelijk bent, dan leef je dus vanuit leegte, vanuit tekort, vanuit schaarste. En God wil je alles geven wat je nodig hebt om over te lopen, zodat jij anderen iets te geven hebt. En dan ga je heel anders met mensen om. Je hebt meer te geven. Maar ik dacht, oh, prachtig, ik ga dat doen. Ja, maar het is Engels. Ja, maar het is Engels. En dacht ik, ja, om het nou eerst te gaan vertalen, dat is ook een klus. Dan ben ik een jaar, de Heer, er moet toch een andere oplossing zijn. Toen ben ik gaan zoeken en toen vond ik op internet een boek. En dat is vertaald in het Nederlands. Nou, halleluja voor mensen die goede boeken schrijven en daar een hele ding over rondom opzetten en dat ook nog laten vertalen. En dat boek is van John Mark Comer en dat heet in het Engels Practicing the Way. In het Nederlands heet het De Weg Volgen. Dat triggerde mij, want het gaat niet over de waarheid of het leven, maar juist heel erg over die weg. Hoe doe je dat nou? Er is een leesboek, een werkboek, er zijn video's bij, een website en podcast. Dus voor ieder wat wils. Als je denkt, ik lees liever, nou, dan kun je het lezen. Als je denkt, nou, ik kijk liever, dan kun je video's kijken, want die zijn Nederlands ondertiteld. En als je zegt, ja, nee, maar ik ben zo'n druk iemand, ik moet dat luisteren, het moet voorgelezen worden voor me, zeg maar. Dan kan het ook, dan doe je dat via de podcast. En behalve de website en de podcast is alles in het Nederlands te volgen. In het Nederlands heet het dus De Weg Volgen. En heel in het kort gaat het erover bij Jezus zijn, op hem lijken, doen wat hij deed. En de onderdelen verschillen een klein beetje met wat dat boek wat ik gedaan heb leerde. Maar dat maakt niet uit. Er zijn waarschijnlijk nog veel meer manieren en oefeningen. Maar het geeft gewoon een handvatten om in onze westerse cultuur terug naar Jezus te gaan. En bij hem tot rust te komen. En de onderdelen die daar zijn, want ik wil je gewoon een beetje lekker maken, is de rustdag vieren. Een gemeenschap van rust in een cultuur van haast en uitputting. Nou, dat klinkt waarschijnlijk al dat je denkt, nou, niks mis mee. Gebed. Een gemeenschap van samen zijn met God in een cultuur van afleiding en ontsnappen aan de realiteit. Oh ja, dan heb je die telefoon weer. Of de tv. Vasten. Een gemeenschap van heiligheid in een cultuur van immoraliteit en vermaak. Afzondering. Een gemeenschap van vrede en stilte in een cultuur van lawaai en onrust. Dat klopt toch? Alles om ons heen maakt herrie. Alles wat we kijken maakt herrie. Zelfs als ik met tuin ga zitten, dan zit ik nog in de herrie. Afzondering. Zonder dat je daarvoor in een klooster hoeft te gaan zitten. Vrijgevigheid. Een gemeenschap van tevredenheid in een cultuur van consumentisme. De Bijbel. Trouw zijn aan de leer van de apostelen en de profeten in een cultuur van ideologische compromissen. We hebben allemaal ons eigen geloof in Jezus. Hè? We maken het allemaal net iets makkelijker. Allemaal net iets minder diepgaand. Zodat we niet te veel geconfronteerd worden met de dingen waarin we nog niet op Jezus lijken. Gemeenschap. Een gemeenschap van liefde en diepgang in een cultuur van individualisme en oppervlakkigheid. Dienen. Een gemeenschap van recht, medelijden en verzoening in een cultuur van onrecht en verdeeldheid. Getuigen. Een gemeenschap van gastvrijheid in een cultuur van vijandigheid. En John Mark Comer kijkt echt naar de manier waarop Jezus dat deed. En dat is veel relaxter dan wat ik altijd geleerd heb. Bij getuigen dacht ik altijd, ja, dan moet je met een gitaartje op straat. En, nou, daar ben ik niet voor gemaakt hoor. Ik heb bewust geen gitaar leren spelen. Ik denk, daar kunnen ze mij nooit voor vragen. Maar hij legt dat bijvoorbeeld uit, dat Jezus dat deed, om maaltijd te vieren met mensen. We hebben vrienden en als die man gaat bidden voor het eten, dan zegt hij altijd, dank u wel, Heer, dat we een maaltijd kunnen vieren met elkaar. En vond ik zo mooi. Dus dat je mensen uitnodigt en dat je samen met elkaar eet en van daaruit je leven deelt, in plaats van als een soort verkoper op straat mensen proberen te overtuigen van het evangelie. Waarbij ik ook wil zeggen, als je nou toevallig zo'n evangelist bent, ik heb heel veel respect voor je, want dat is echt ook een manier om mensen te bereiken met het koninkrijk. De weg van Jezus gaan kan niet alleen. Jezus trok nooit één op één met een discipel op. Hij had er altijd minstens drie om zich heen. En ik hoor heel vaak mensen die zeggen, zo teleurgesteld in de kerk, ik geloof wel in mijn eentje. Ik red het wel met de mensen die ik daar zo af en toe voor uitzoek. En ik red het wel met mijn podcasts en mijn YouTube-filmpjes. Dan ga je eenzijdig ontwikkelen. Dan gaat iets niet goed. Dus niet hoe Jezus het wil. Nou, jullie zijn hier vandaag. Dus jullie hebben het begrepen. Maar gemeenschap is meer dan alleen samen een preek aanhoren. Gemeenschap is samen delen. Ook je leven delen. En dat kan al in een groepje van 3 of 4 mensen. Het kost wat, maar het is niet zwaar. Bijvoorbeeld, de manier waarop hij rustdag vieren uitlegt, is een manier waarop je dingen doet waar God en jij blij van worden. Nou, dat klinkt toch heel wat fijner dan op zondag moet je op je billen zitten en wachten tot de dag voorbij is. Want als je iets doet, dan mag niet van God, want je moet rusten. En hij nodigt je ook uit om dingen te doen die passen bij je temperament en bij je levensfase. De een kan kan uren Bijbel lezen, omdat hij al lang gepensioneerd is en daar de tijd voor vrij kan maken. En de ander zegt, mensen, ik ben al blij met 10 minuten. Tekst van de dag in 10 minuten, want ik moet 3 kinderen naar school zien te krijgen en daarna naar mijn eigen werk. Doe dingen die passen dus. Een werkende ouder van 3 kleine kinderen doet dat anders dan een pensionado. En, vond ik ook heel leuk, sluit eerst aan bij waar je al goed in bent. Wat bij je persoonlijkheid past. En ik denk dat de gemiddelde christen zegt, ja, een uur per dag bidden, dat zou toch wel echt mooi zijn. Maar ja, wie doet dat ook echt op regelmatige basis? Maar begin bij wat wel kan en hou dat vol. Als jij denkt dat 10 minuten bidden per dag haalbaar is, begin dan eens gewoon lekker met 5 minuten. En hou dat vol. Dan krijg je vanzelf die connectie met God waardoor je denkt, 5 minuten? Hallo, ik ga er 10 minuten voor maken. Of ik ga een kwartier, of ik doe 10 minuten 's ochtends en 10 minuten 's avonds. Je krijgt een verlangen naar meer. Ik wel. Oefen waar je goed in bent, maar breng ook balans aan door te oefenen met dingen die niet zo liggen. Bijvoorbeeld, als je werkverslaafd bent, ga rustdagen vieren. Als je niet zonder gezelschap kan, oefen met eenzaamheid en stilte. Als je in je hoofd zit, oefen met het eren van je lichaam. En evalueer het af en toe en stel het bij. Vond ik ook zo leuk. Niet zo'n frame waarbij je pats, boem en zo moet het en niet anders. Maar lekker flexibel en aanpasbaar. En toen zat ik te denken, maar wat is dit dan? Hè? Die oefeningen die je relatie met God verdiepen en verbreden. En toen moest ik denken aan die, als je een wijngaard hebt, dan heb je allemaal druivenstruiken, dus wijnstokken. En daar zitten die ranken aan. En Jezus leert, de vader is de landman, hij is de wijnstok en wij zijn die ranken. En dan moet je je voorstellen, als je nou geen bewuste, actieve geestelijke vorming hebt, dan word je zo'n soort wilde ranken word je. Dus je gaat wel vrucht dragen, maar dan moet je echt naar zoeken. Je moet met je arm dieper in dat ding om die vrucht erbij te kunnen. En waarschijnlijk draag je minder vrucht dan wanneer die wijnrank helemaal langs die draadjes geleid is. Want dat zie je bij een keurig nette wijngaard. Dan doet die landman, doet die wijnranken, doet die opbinden aan draden die gespannen zijn op bepaalde hoogtes. Waardoor die druiven optimaal kunnen groeien en optimaal zon krijgen en zo mooi groot mogelijk worden. In plaats van dat ze op de grond liggen en in de bagger terechtkomen of dat de wilde zwijnen langskomen om ze op te vreten. En ik vergelijk dat levensritme, die oefeningen, die vergelijk ik eigenlijk met die draadjes waar je je leven langs spant, zodat je optimaal kunt groeien en echt doelbewust die vruchten tevoorschijn kan krijgen. Discipel zijn van Jezus is bij Jezus zijn, worden als Jezus, doen wat Jezus deed. En mijn vraag is, zijn jullie een geloofsgemeenschap in dit gebouw, in deze wijk? Of zijn jullie leerlingen van Jezus, die hier het koninkrijk delen en leven zoals hij dat deelde en leerde? Volgende maand, Adrie zei het al, gaat hij met pensioen. Wordt Olsten jullie nieuwe voorganger. Jullie hadden een hele fijne voorganger en jullie krijgen een hele fijne voorganger. Is dat niet een goede gelegenheid om ieder voor zich en met elkaar opnieuw God te zoeken? Hoe kunnen wij Jezus volgen? Wat wil God met deze groep discipelen in deze tijd, op deze plek, in dit mooie gebouw wat jullie gekregen hebben van God midden in de woonwijk. Hoe wil God ons gebruiken in ons dagelijks leven om uit te reiken naar al die mensen voor wie het koninkrijk abracadabra is en die nog leven in die consumentisme en in de haast en in de onrust en in de oppervlakkigheid en in de hebzucht. Hoe kunnen jullie Jezus volgen en tot zegen zijn. Voor deze wijk en voor de mensen die hier wonen. En het is wel grappig, want ik had opgeschreven: laat hiervoor de geest van God in jullie ademen. Waarschijnlijk moet je dan minder doen van dingen die je misvormen of niet vormen, anders vormen. En meer gewoon in je eigen dagelijks leven van de dingen die uitkomen bij Jezus zijn. Eugene Peterson, dat is de schrijver van de Message Bijbelvertaling, die zei: Jezus de waarheid, getrouwd met Jezus de weg, geeft het leven van Jezus, brengt het leven van Jezus voor. Dat is wat ik voor mezelf de afgelopen anderhalf jaar ben gaan doen. En nog steeds maak ik mezelf dat eigen. En doe ik nu samen met mijn man dat werkboek volgen. Dus dat is prachtig. Hè? Ja, ik heb zo'n goed boek gelezen, zeggen mensen. Dan denk ik, ja, prachtig. Maar wat ga je er nou mee doen? Nou, dat boek nodigt heel erg uit om het in praktijk te brengen op een manier die bij jou past. En je kunt het elke keer weer opnieuw kunnen doen. Ik doe dat nu sinds een maand, anderhalve maand met mijn man samen. Want die is niet zo heel erg thuis in het Engels. Maar die zegt, ik wil dit ook. Ik wil dit ook. Ik zie het aan jouw leven. Ik wil dit ook. En ik hoop dat het ook in onze gemeente een weg gaat vinden. Niet omdat ik per se een auteur wil promoten, maar omdat ik fijn vind om draadjes te hebben waar we ons leven met Jezus aan op kunnen hangen. En ik hoop echt dat het ons zo transformeert dat we meer op Jezus gaan lijken. Juist op die punten waar we het nu nog niet zijn. Vinden jullie het goed als ik met jullie bid?
Amen, zeker.
En dan bid ik ook voor mezelf, hè.